Goedemorgen gemeente, mijn naam is Kijn de Dokter. Namens de kerkraad heet ik u hier en de luisteraars thuis van harte welkom in de vierde adventdienst, waarin ook drie kinderen gedoopt zullen worden. De heilige doop wordt bediend aan kinderen van zuster en broeder Doorduin, Stijf en de Vries. Vanmorgen zal voorgaan dominee Gijsbertsen. Het orgel wordt bespeeld door Jurjen Lipke. Vanmorgen is er ook jeugdkerk, dus als er nog jongelui naartoe willen, dan kan dat nog, onder leiding van Mark en Jeanette, en het is in de hofzaal. We mogen nu eerst naar voren komen, Naomi Aarten en Charlotte Netjes, om de adventkaart aan te steken en een gedichtje op te zeggen.
Mensen dromen, mooie dromen, van de wereld licht en fijn. Steek een kaars aan die vertelt je hoe de wereld eens zal zijn.
Staat 4.
Dank jullie wel. Chris Wiegeraard zal iets vertellen over kinderkerstfeest op tweede kerstdag.
Goedemorgen allemaal. Een bericht verzoek ik u op te staan. Ik heb een tamboerijn meegenomen vandaag. En daar wil ik heel kort even iets over zeggen. Op tweede kerstdag, vrijdag, hebben we een groot kinderkerstfeest hier in de Overhof. En dat is niet nieuw, dat doen we elk jaar al. Maar dit jaar wil ik er eigenlijk een heel groot muziekfeest van maken. Dus we gaan hier een hele grote bak neerzetten met allemaal van dit soort muziekinstrumenten. En als je er zelf een hebt, mag je er zelf ook een meenemen. En dan gaan we eens kijken of we met z'n allen zo mooi kunnen zingen. Net als de engelen die ook in de Bijbel staan, hè, waar we over gaan horen. Dus als je denkt van nou, dat vind ik wel leuk. En ik kan goed zingen en ik kan lekker muziek maken. En ik vind het leuk om met alle kinderen uit de kerk en met papa's en mama's en opa's en oma's een kinderkerstfeest te houden. Dan hoop ik jullie allemaal te zien rond 10:30 hier in de Overhof. En ik beloof je dat je met eten weer thuis bent. Ja? Dankjewel.
Of om dit in stilte gedenken.
Bij de oppasdienst zijn vanmorgen aanwezig Jeanette Namensma en Ilona Glastra. Kindernevendienst is er voor groep 1 met Henrike Bulthuis. Groep 2 en 3 met Danielle van der Velde. Groep 4 met Anne Braatsma, groep 5-6 met Margot Hofstede en groep 7-8 met Koke Banning. Ouders die hun kind in de oppasdienst hebben, kunnen dit tijdens het orgelspel voor de slotzang halen om zo samen de zegen te ontvangen. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor diaconie en jongerenwerk en de tweede is voor kerk en eredienst. De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van ons allen naar mevrouw M. van den Bos van Loo. Marinus Posla, 89, ter bemoediging. En de andere bos gaat naar mevrouw F.M. van der Brugge Keller, Laurierstraat 102. Zij is gevallen en heeft haar pols gebroken. Wij wensen haar beterschap. Er zijn ook twee geboortes te melden vandaag. De eerste is op 17 december werd Rosalie Greetje geboren. Zij is de dochter van Gert en Jennifer van de Vecht, de maat 35. Nou, we heten Rosalie Greetje van harte welkom in het midden van onze gemeente. En dat geldt ook voor Sten, die op dezelfde dag de 17e geboren is. Zoon van Pieter en Ingeborg van Laarhoven, Wortmansstraat 85. Vanavond om 7 uur is er een vierde adventvesper hier in het Openhof. Hiervoor wordt u van alle uitgenodigd. Ons eerste lied is vandaag lied 89 vers 1, wilt u gaan staan?
Verenig ons nu eerst in stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Op het leesrooster vandaag het verhaal van de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. Ik lees als aanvangstekst de eerste woorden daarvan. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. En over die David gaat het verder in Psalm 89. We zien het verder, vers 2 en 11.
We hebben het altijd wel over het Oude en Nieuwe Testament, alsof er twee testamenten zijn. Het testament is de vertaling van het Hebreeuwse woord verbond. Nou, er is maar één verbond. Het verbond dat God gesloten heeft met Abraham. En dat verbond wordt van generatie op generatie bevestigd. Iedere keer weer zijn er mensen die zeggen tegen de Heer God, ik hou van u. En vooral ook andersom, God zegt tot ons steeds weer, ik hou van jullie, ik sluit mijn verbond met jullie. En daarnet hoorden we over hoe bijzonder hij het verbond met David sloot. Vanmorgen wordt gedoopt. Bij het water van de doop denken we aan dit verbond. Ook onze kinderen worden in dit verbond ingelijfd. Een verbond dat zo vernieuwd is in Jezus Christus, dat het over de grenzen van Israël heen ging en ook naar ons toe kwam. Daardoor zijn wij gaan praten over een nieuw testament. Maar het is geen ander testament, het is hetzelfde verbond. En wie ingaat tot dit water, die gaat in tot die het water schiep. De liefde van de Vader is als het water diep. Wie ingaat tot dit water, die gaat met die inging in ons vlees. De Zoon van de genade, die uit de dood herrees. Wie ingaat tot dit water, die ontvangt die op het water zweeft. Die is uit Zoon en Vader, namelijk de Geest, die eeuwig leeft. En opstaand uit dit water, vergeet hij het land dat hij verliet. Net zoals Israël Egypte ging vergeten, toen ze door de Rode Zee heen waren. Omdat je land en water dan als een opnieuw geborene ziet. We zingen van dat verbond, Psalm 105, vers 3. Laten we nu eerst samen bidden. U moeten wij danken, Heer onze God, omdat u zich met ons hebt verbonden op leven en dood. U hebt de aarde tot aanzijn geroepen uit het water van de afgrond. U hebt met uw schepping een nieuw begin gemaakt door het water heen van de zondvloed. U hebt uw volk Israël uit de slavernij gered en geleid naar het land van belofte, door het water heen van de Rode Zee. U hebt ons uw Zoon aangewezen, toen hij ondergedompeld werd in het water van de Jordaan. Hem opgewekt uit de dood, als eerstgeborene van uw toekomst. U brengt door hem een gemeente bijeen, gedoopt in zijn doop, met hem gestorven en opgestaan, levend door zijn geest, op weg naar zijn toekomst, als eersteling van de hele schepping. En we bieden u nu voor hen die de doop zullen ondergaan hier vanmorgen. Red ook hun leven uit het water van nood en dood. Neem hen aan als uw kinderen. Leid en bewaar hen door uw geest. Geef hun mensen die hen voorgaan in trouw aan u en uw gemeente. Doe hen groeien in geloof en hoop en liefde, zodat ze uw bondgenoten blijken te zijn. Levende lidmaten van het lichaam van Jezus Christus, uw Zoon, met u en de Heilige Geest, geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil jullie, doopouders, nu vragen op te staan van je zitplaats en mij te antwoorden op de vragen die ik jullie stel. Geschreven in de Bijbel en beleden door de kerk gaat het evangelie van Gods liefde en genade in Jezus Christus de wereld over. Gelooft u persoonlijk in dit bevrijdende woord? In de tweede plaats, onze kinderen worden niet in het paradijs geboren, maar delen ons leven in een wereld die niet is zoals God die heeft bedoeld en die zijn oordeel verdient. Gelooft u niettemin dat zij met ons in Jezus Christus geliefde kinderen van God zijn? En dat ze delen mogen in het nieuwe leven dat met Jezus' opwekking uit de dood gegeven is. En dat ze wezenlijk horen bij de gemeente van onze Heer Jezus Christus, waar de doop in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest teken van is. Ten slotte belooft u uw kinderen in uw gebed en opvoeding dicht bij God te houden en bij de wereldwijde gemeente van Jezus Christus, opdat ze zullen begrijpen wat het betekent om gedoopt te zijn en opdat ze zich voor hun hele leven verbonden zullen weten aan de naam van de Heere God. Wat is erop uw antwoord? Vader en moeder Doorduin van de Beek.
Ja.
Vader en moeder Stijf Draaier.
Ja.
Moeder De Vries van de Belt.
Ja.
En vader gaat haar daar van harte in ondersteunen. Dankjewel Ruud. Jullie mogen allemaal weer gaan zitten. Wij gaan zingen over die kleine bondgenoten die worden binnengebracht. Jouw leven staat aan het begin. De kleinste kinderen uit de kerk, die nodig ik van harte uit om naar voren te komen. Kleintjes, als je het niet goed kunt zien, kom hierheen. Dichtbij, kom hier zitten. Kun je de doop van dichtbij meemaken. Kom maar. Ja, als je hier gaat zitten, de tree, om de doopvond. Op de schoot van de doventolk. Ja, kom maar, kan makkelijk. Kun je daar nog tussen. Die kant op nog. Ja? Die kant op nog. Hier is ook ruimte op de grond. Ja? Oké. Okay. Nee, men wil niet linksaf. Nee. Dopen. Altijd weer een feest. Het gaat over die bondgenoten, zei ik al. Over verbonden zijn. Daar zegt die ketting van alles over. Over verbonden zijn. Al die namen met elkaar verbonden. Van iedereen die gedoopt is. Wij, groot en klein. En er komen drie kralen bij vanmorgen. Ik ga de kralenketting openmaken. En we gaan de drie kralen met de namen van deze kinderen eraan hangen. En we zingen dan natuurlijk het kralenlied met elkaar. Weer een kraal aan de ketting van de Heer. Zingen we twee keer. De eerste keer met een zusje. Hè, dames gaan voor, zullen we maar zeggen. En de tweede keer met een broertje. Oké? En dan probeer ik die kettingen weer te rijgen. Daarna gaan we ze toezingen. Daarna gaan jullie allemaal weer rustig zitten. Geef even hen de kans om rustig een stoel op te zoeken. Gaan we eerst nog samen bidden. En dan gaan we bij het adventsproject kijken zometeen. Ja? Nu eerst gaan we dopen. Eerst Thomas. Thomas Doorduin. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons. En des Heilige Geestes. Mijn ziel prijst en looft de Heer. Mirte Stijt, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Mijn hart juicht om God, mijn redder. Gerritje Cornelia Marilou de Vries, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Barmhartig is Hij van generatie op generatie voor al wie Hem vereert. Amen. Oh. Heb je hem even zitten? Willen we samen danken en ook bidden. Heer onze God, God van Abraham, Isaac en Jacob, die uw verbond gedenkt tot in de eeuwigheid en uw woord bevestigt van generatie op generatie, we prijzen u om uw barmhartigheid ons bewezen. Uw naam hebt u willen verbinden aan de naam van onze kinderen in het teken en zegel van de doop. Geef dat ze, bewaard in het verbond van de doop, mogen opgroeien tot eer van uw naam en tot vreugde van wie hen liefhebben. We bieden u om een verstandig hart voor de ouders, omdat ze met wijsheid, liefde en geduld hun kinderen mogen opvoeden en brengen tot de Heere Jezus. En wek bij ons als gemeente een besef van verantwoordelijkheid voor de jonge mensen die u aan ons hebt toevertrouwd, opdat wij een levend voorbeeld van echt geloof mogen geven, ook aan hen die vanmorgen het teken van de doop hebben ontvangen. We bidden u om uw zegen, uw nabijheid hier in de kerkzaal, ook voor de kinderen in de nevendienst, als we uw woord willen openen en dat samen willen overdenken. Help ons de woorden niet alleen te horen, maar ze ook werkelijk tot in ons hart te verstaan. We bidden het u in alle ootmoed, in Jezus' naam. Amen. Geef ik u eerst gelegenheid om de dopelingen weer weg te brengen. En dan mogen jullie allemaal naar deze kant komen bij het adventsproject. En ook de kinderen, andere kinderen uit de nevendienst, mogen ook naar voren komen. Kom maar.
Voor kinderen vanmorgen. Ga maar even allemaal zitten. Ga maar even zitten, allemaal. Goed zo. Zoek even een goed plekje uit, dat je het een beetje kunt zien. Ga maar zitten. Ga maar zitten. Nou, er zijn al wat luikjes opengemaakt, hè, de afgelopen weken. Wie hebben we gehad? Wie weet nog wie dit was? Goed, de poortwachter, de deurwachter. En wie hebben we nog meer hier gehad?
Johannes de Doper.
Ja, Johannes de Doper. En die hebben we zelfs 2 keer gezien, hè? En nou hebben we vandaag mogen weer een luikje openmaken. En het is best wel spannend, want we weten niet wie er vandaag achter zit. Mag ik hier even langs? Dan gaan we het proberen. Wie weet wie dit is?
Gabriel.
De
engel Gabriel. En wie is die vrouw tegen wie hij praat?
Maria.
Met Maria, ja. Maria, die komt uit Nazareth, hè, en die heeft vandaag dus onverwacht bezoek van een engel. En die gaat haar iets speciaals vertellen. Oké, ze komt zo aan. Maria heeft ook nog wat meegebracht. Ik zie een cadeautje. Een verrassing. En het spannende van cadeautjes is dat je eigenlijk nooit weet wat erin zit, hè? Dat is best wel spannend. En zo weet Maria ook niet hoe het zal gaan gebeuren met het kindje. Waar ze van, wat ze verwachten mag. Ze moet erop vertrouwen. En wij mogen er ook op vertrouwen. En dat gaan we zo meteen meer over horen in de kindernevendienst. Dan gaan we eerst nog het projectlied zingen, het vierde vers.
Twee lezingen op het rooster van morgen. Allereerst uit het boek 2 Samuel, daarvan hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 21. David tegen het eind van zijn leven. Althans, inmiddels zit hij in zijn paleis. En dan horen we toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis. En de Heer hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te verlossen, zei de koning tegen de profeet Nathan, kijk nou toch, ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent staat. Doe wat uw hart u ingeeft, antwoordde Nathan, de Heer staat u immers terzijde. Maar diezelfde nacht richtte de Heer zich tot Nathan, zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer, wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nooit in een huis gewoond, vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe. Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken En heb ik ooit aan een van de herders van Israël, die had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen? Wel nu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer van de hemelse machten, ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam. Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld. Ik heb je naam gevestigd als een van de groten der aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen. Daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt, zoals toen het er pas woonde en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De Heer zegt je dat hij voor jou een huis zal bouwen. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn, hij voor mij een zoon. Als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok en zweep slagen, zoals een vader doet, maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken, zoals Saul, die ik verstoten omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. Nathan bracht alles wat hij gezien en gehoord had aan David over. Koning David ging daarop het heiligdom binnen, nam plaats voor de Heer en bad: wie ben ik, Heer mijn God, wat is mijn familie, dat u mij zo ver hebt gebracht? En alsof dat nog niet genoeg was, Heer mijn God, hebt u ook gesproken over de toekomst van mijn koningshuis. Mogen dit de mensheid tot wet worden, Heer mijn God? Wat kan ik verder nog zeggen? U kent uw dienaar, Heer mijn God. U hebt al deze grootste dingen gedaan en ze aan mij bekendgemaakt, omdat u handelt naar uw woord en u houdt aan wat u zich hebt voorgenomen. En dan gaan we naar het evangelie van Lucas, hoofdstuk 1, vanaf vers 26 tot en met 38. We zingen daarna voor de prediking gezang 118, lied 118. De aankondiging van de geboorte van Jezus in de zesde maand, dat is de zesde maand van Elisabeth, dat Elisabeth, de vrouw van Zacharias, zwanger is. In de zesde maand zond God de engel Gabriel naar de stad Nazareth in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkd aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriel ging haar huis binnen en zei: gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel: hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde: de Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt heilig worden genoemd en zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabeth is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap. Want voor God is niets onmogelijk. Maria zei: De Heer wil ik dienen. Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Daarna liet de engel haar weer alleen. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Hosanna.
Aansluitend straks op de prediking een moment van stilte, een moment van bezinning. En daarna zingen we lied 124 in zijn geheel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, de realisten onder ons, die gaan nog een paar moeilijke decennia tegemoet. Zij zweren bij de dingen die te zien zijn en die te tasten zijn en die daardoor ook wetenschappelijk bestudeerd kunnen worden. Kom bij hen niet aan met verhalen over engelen, een maagdelijke geboorte, een goddelijke wereld, een heilige geest. Want leg dat allemaal maar eens uit aan de buren. Maar ze gaan een moeilijke tijd tegemoet. Juist de wetenschap en de realiteit waarop zij zich beroepen, is in onze tijd op drift. Men weet het niet meer precies. Men weet bijvoorbeeld niet meer of de kleinste deeltjes waaruit onze wereld is opgebouwd, of dat nog wel materie is. Of dat het lichtgolfjes zijn. Of klanktrillingen. Woorden. of nog iets anders. En in het nadenken over tijd en ruimte beseft men steeds meer de waarheid van de woorden van Albert Einstein, die zei dat zelfs verleden, heden en toekomst alleen maar een illusie zijn van ons. Een illusie van het menselijk denken. Een perspectief van ons op tijd. En in het bestuderen van het menselijk bewustzijn weet men niet meer of dat bewustzijn nu in onze hersenen zit, of dat onze hersenen functioneren als een soort receiver voor een bewustzijn, voor een weten dat buiten onszelf ligt. Men weet het niet meer, men spreekt elkaar tegen. Wat is dus werkelijkheid? Wat is werkelijk? Wat is werkelijk waar? Neem Lucas 1, het gedeelte dat we samen lazen. Moeten we hier nu uitgaan van onze werkelijkheid, waardoor we ons geen raad weten met engelen, een goddelijke wereld? Of moeten we misschien juist andersom uitgaan van die werkelijkheid van die goddelijke wereld, die zich op zijn manier weer geen raad weet met onze wereld? Ik krijg althans in de Bijbel nogal eens de indruk dat de engelen en God zelf vaak minstens zo verbaasd zijn over onze reacties als dat wij verbaasd zijn of verrast door de geestelijke wereld. Ja, door een verandering van perspectief kan soms een heel ander licht vallen op de werkelijkheid. Op dat wat wij toch zo duidelijk meenden te kunnen zien. Stel nu eens, ik doe een gedachtenspelletje met u. U bent al even wakker, hè? Om 9 uur was het veel ingewikkelder, u bent wakker. Ik doe een gedachtenspelletje met u. Stel nu eens dat bijvoorbeeld inderdaad bij God, zoals de Bijbel dat zegt, 1000 jaar is als 1 dag. 1000 jaar niet als 1 jaar, nee, 1000 jaar als 1 dag. Dus een verhouding van 365.000 staat tot 1. Dan is het dus nu ongeveer 4 dagen geleden dat hij Abraham riep. 4 dagen geleden dat verbond begon. Dan zit er 1 dag tussen 2 Samuel 7 en Lucas 1. De belofte aan David van een zoon en de komst van die zoon. Dan is Jezus van ons uitgezien eergisteren op aarde gekomen. Dan was hij hier ook maar een ogenblik. Denk aan de tekst uit Openbaringen 12, waar staat: toen ze het kind gebaard had, werd het dadelijk weggevoerd naar God en zijn troon. Denken wij, ho, dadelijk. 33 jaar duurt dat toch in elk geval. Nou, 33 jaar is in deze optiek ongeveer 45 minuten. Ik heb er een rekenmachientje bij gepakt hoor. Nou, 45 minuten mag je van mij best dadelijk noemen. Ik kom dadelijk. En wat zouden we in dit perspectief moeten zuchten over wat duurt het lang voordat God zijn belofte vervult? Of nog gekker, dat we als we oud zijn zeggen van jongens, vroeger was alles beter. Hoezo vroeger? Iemand van 80 is in dit perspectief nog geen 2 uur onderweg. Hoezo vroeger? En God lijkt me redelijk op schema met zijn belofte. Het gaat snel zelfs, zoals het nu met het volk Israël gaat. Als je dat afzet tegen wat de Bijbel erover zegt. dan hebben we de komst van de Messias in de loop van vandaag, of in elk geval morgen, te verwachten. Dan is er vanaf Abraham nog niet eens een week voorbij. Waar blijft de tijd, zeg je dan? Begrijp me goed, hè, voordat iemand nou gelijk denkt, dat is leuk, daar ga ik mee spelen, ik ga een heel ingewikkeld boek erover schrijven. Dat is helemaal de bedoeling niet, het is maar een spelletje. Waar het om gaat is, wat is je perspectief? Vanuit welk perspectief leef je? Wij kunnen wel wat spottend praten over eendagsvliegen, omdat we zelf denken dat er heel wat meer zijn, maar wat zijn wij helemaal in de kosmos? Wij denken zo vaak vanuit ons eigen beperkte wereldje. Maar bijbels gezien is dat nergens op gebaseerd. Nooit ergens op gebaseerd geweest om vanuit dat beperkte wereldje van ons dingen te zeggen over de werkelijkheid. Maar vandaag de dag is het dus ook, modern wetenschappelijk gesproken, nergens meer op gebaseerd. Dus het wordt nog moeilijk voor de mensen die realistisch willen denken. Als kind liep ik in de tijd wel met mijn neefje, als ze bij oma waren geweest, aan het eind van de dag van haar huis in Wageningen terug naar ons huis in Bennekom. Soms was het dan al donker. En dan was het in die dagen ook echt donker. Ik zal niet zeggen vroeger, hè, dat kan ik nu niet meer zeggen. Maar een paar seconden geleden was het nog echt donker. Geen straatlantaarns, geen huizen onderweg met verlichte ramen. Maar als je dan, als we dan samen die schitterende sterrenhemel zagen, hè, die je in echt donker kunt zien, de Melkweg en al die andere miljoenen sterrenstelsels, dan voelde je je zo nietig. En als je dan aan God dacht, dan dacht je, ziet hij dat allemaal? Heeft hij dat allemaal gemaakt? Ziet hij die kleine aarde dan? En zou hij ook ons daar op die Diedeweg zien lopen, die twee kleine jongens? Aan de ene kant leek dat ongelooflijk. Aan de andere kant, juist onder die sterrenhemel, had je gevoel dat de eeuwigheid ook weer niet zo vreselijk ver weg was. Die wereld van God ook wel heel dichtbij, bijna te tasten. Nou, de tijd krimpt in één, in dat kamertje in Nazareth. Alles staat in eeuwigheidsperspectief. Abraham, Isaac, Jacob, de aartsvaders, is daar net 2 dagen geleden. Zij, die aartsvaders, geroepen door God om kanaal te zijn. Kanaal tussen de eeuwigheid en de tijd. Kanaal tussen God en mens. Tussen hemel en aarde. De verbinding tussen deze materiële werkelijkheid met de onzichtbare werkelijkheid waar volgens de Bijbel alles uit is ontstaan. Dat zei de Bijbel al heel lang voordat de wetenschap dit soort dingen begon te beweren. Dus we hebben de hele tijd ook overgeslagen. Dat is de winst met de Bijbel. Dat je gewoon Genesis 1 leest en gewoon in principe, hè, want zo moet je dat vertalen, in principe schiep God de hemel en de aarde. Zo heb je dat gehad. Weet je, staat dat vast. Verder is het leuk om het uit te zoeken voor de wetenschap, maar op een dag komen ze ook al een keer tot die conclusie. Maar wij beginnen daar vast. In principe schiep God de hemel en de aarde. En mensen worden geroepen daarin kanaal te zijn. Tussen hemel en aarde. Eerstgeborenen worden zij genoemd. Omdat die term dan al bestaat. Namelijk, ze worden zo genoemd naar de eerstgeborenen in de hemelse gewesten, in die goddelijke werkelijkheid. De eerstgeborenen, groter dan de engelen is hij, zoon van JHWH. Daniel ziet hem, al lang voordat hij geboren wordt, is hij er al, hè? Hij is buiten de tijd. Daniel ziet hem al, beschrijft hem in Daniel 10, u kunt dat zelf nalezen. Die ziet hem, zijn gezicht blinkend als de zon.
Een stem als een bazuin, armen als gepolijst koper, voeten als gloeiend brons. He, eigenlijk niet te beschrijven, hij doet er een gooi naar. Als dit, als dat, zo zag hij er ongeveer uit. Enorm zijn gedaante. Jezus, buiten de tijd in zijn ware gedaante. En hij, Jezus, zoekt de verbinding namens God met deze aarde. Hij is Yisrael, Israël. Strijder voor God betekent die naam. Hij is de strijder voor God, voor deze aarde, voor deze wereld, in die kosmos. En al die eerstgeborenen in Genesis en Israël in Exodus, ze worden om zijnentwil gecreëerd. En ze zijn als het ware de materialisatie van zijn wezen op aarde. Zij zijn als het ware het lichaam waarin die zometeen komt. Hij zelf is er het hart van. Dat huis wordt eerst gemaakt, hè? Het huis van Israël, het huis van David. Straks komt hij daar zelf in, Lucas 1, als het hart van dat geheel. Gaat allemaal in een paar dagen. En dan Ruben, die eerstgeborene van Jacob. Die zijn eerstgeboorterecht, zijn koninklijke en priesterlijke eerstgeboorterecht niet waarmaakt. In de themadiensten over de zonen van Jacob met de schilderijen van Chagall hebben we het er pas over gehad. Waardoor het eerstelingschap, het kanaal, kapot wordt gemaakt. En waardoor de Heer God besluit om het kanaal te splitsen, om de verantwoordelijkheid te spreiden. Het eerstgeboorterecht gaat naar de stam Jozef en het priesterschap gaat naar de stam Levi. En het koningschap gaat naar de stam Juda. Gedeelde verantwoordelijkheid. Maar hier, twee dagen later, komt alles weer bijeen. Wordt het kanaal weer hersteld in glorie. En Lucas beschrijft het heel precies. De namen komen ook allemaal terug. Jozef, Levi, Juda. De lijnen komen bijeen in de vrucht die Maria zal baren. He? Want zelf is ze iemand, een hoop mensen hebben dat niet in de gaten, maar zelf is ze iemand uit de familie van Zacharias en Elisabeth, dus nageslacht van Aaron, dus uit de stam Levi. En haar man, Jozef, ook toevallig, de eerste zoon van Jacob en Rachel, die de redder van de wereld werd in zijn dagen. En ze moeten straks naar Bethlehem, omdat deze Jozef uit de stam Juda is. En zelfs van het huis van David. En dus alles, denkt Lucas in het geweer om aan te geven van kijk, daarnet was het nog, hè, zo en nu, een paar dagen later, het koningschap en het priesterschap en het eerstelingschap worden in Jezus weer één geheel. Hij is het kanaal. Hij is de verbinding tussen hemel en aarde. En hij als geen ander. Zo zal die verbinding, dit kanaal ook open blijven en blijven staan. Dus hij die in die hemelse gewesten is, daar thuis hoort. Hij die, citeer de Bijbel maar even, die is de icoon van God. Beeld van God staat er dan vaak in de Bijbel, maar het staat eigenlijk icoon in het Grieks. Een beeld is een idool, dat is heel wat anders. Icoon van God, de onzichtbare, de eerstgeborene van heel de schepping, zo heet hij, in die hemelse gewesten. Door en in wie alles geschapen is. Hij komt in onze tijd en in onze ruimte. Hij die de eerste en de laatste is, die is en die was en die komt, onafhankelijk van de tijd, gaat delen in ons perspectief. Hij gaat kennis maken met wat het is om te denken in verleden en heden en toekomst. Hij gaat ervaren wat het is om geboren te worden en te leven op deze aarde. En jaren te moeten tellen. En wat het is om te sterven. En hij zal weten wat het betekent om bezet te worden door vijandelijke machten. De Romeinen. Hij zal weten wat het is om vijanden te hebben. Hij zal weten wat het is om wat nood is. Wat pijn is. Wat verdriet is. En hij deelt ons hele leven. En hij tilt daaraan. Tot in de kleinste details neemt hij dit bestaan in zich om. Op. Want wij zeggen, ja, 33 jaar. Nee. Want nu telt het andersom. Nu is het andersom. Dat zegt de Bijbel namelijk ook. Elke dag is voor hem 1000 jaar. Dat is het gewicht wat Jezus op zich neemt. Elke dag van hem 1000 jaar. Om zo te zijn naar Gods belofte die gisteren aan David zijn gedaan, daar in Lucas 1. In eeuwigheid de koning van Jacob, voor altijd de Messias van Israël. En van daaruit licht voor de volkeren van de aarde. Een woord om bij te leven. Een man die alle zonden op zich nemen zal. Hij heeft tijd zat om ze allemaal te bedenken. Ook die van u en van mij. Als elke dag 1000 jaar is. En die zonde wil hij verzoenen. Om deze wereld voor altijd in een open verbinding te brengen. Met de hemelse werkelijkheid. Met God zelf. Dat is wat Lucas 1 hier beschrijft. Dat is de werkelijkheid die Gabriël, de engel Gabriël, hier vertegenwoordigt. En dat is de boodschap die hij in ruimte en tijd in Nazareth komt brengen. En dan is daar een eenvoudig meisje onder Gods sterrenhemel, dat dicht bij de eeuwigheid leeft. Een meisje dat dit perspectief een beetje vat. Een meisje dat genoemd is naar het zusje van Mozes. Mariam, zo schrijft Lucas haar naam steeds. Mariam, Mirjam. Maria heeft ze nooit geheten. Mirjam. Anderhalve dag geleden voor haar was er die andere Mirjam die getuige was van de uitredding van Israël uit Egypte. En dit meisje dat dan simpel op deze geweldige boodschap van de engel Gabriël reageert met: de Heer wil ik dienen. Laat er met mij in lichaam en tijd gebeuren wat u hebt gezegd. So be it. Prompt staat er, laat de engel haar weer alleen. Oké, gaat die goddelijke werkelijkheid, de echte werkelijkheid, weer dicht? Mag ze het uit gaan leggen aan de wereld om haar heen? Onze wereld. Hallo Mirjam, leg dit maar eens even uit. Hallo Israël, stam van Juda, Joden, leg eens even uit. Wie denken jullie dat je bent? Waar kom je vandaan en waar denk jij, Jood, dat je heen gaat? Hallo, kampenaren hier in het Open Hof. Familie Doorduin, familie Stijs, familie De Vries. Je laat je dopen in de naam van God. Je laat je kind dopen in de naam van Jezus. Van de Heilige Geest. Leg dat maar eens uit. Hallo jij die kerstfeest gaat vieren. En gaat zingen van engelen in de kerstnacht. En een zoon van God. Leg dat maar eens uit. In welk perspectief moet ik dat zien? Wat jij doet, wat jij zegt, wat jij gelooft. In welk perspectief zie je je eigen leven, jouw vertrouwen? In welk perspectief staat die adventsverwachting van jou? Leg dat maar eens uit aan de buren. Amen.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor hen die tegen de komende feestdagen opzien, omdat ze niemand hebben om de dagen samen mee te vieren. Laten we God bidden dat wij een lichtende ster mogen zijn, die warmte en licht geeft aan de mensen die in het donker leven.
Dankjewel. Laten we samen danken en ook bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor dit nieuwe perspectief. Verbeelden ons soms heel wat in die kosmos en we denken erg vanuit onszelf, we denken soms zelfs vanuit ons eigen persoonlijke ik over alle dingen en menen daarvan alles van te weten. U schudt aan ons bestaan en u schudt de zaak even flink op. En u zegt, hoezo duurt alles lang? Wij danken u dat u niet loslaat het werk van uw handen. Dat u met grote vaart werkt aan de redding van deze wereld. Dat u dat werk volbrengt nog ruim voordat de week voorbij is. Mogen wij dan met nieuwe moed ook hierdoor zingen. Zingen in de kerstnacht. Zingen van uw werkelijkheid. Over alles heen uw glans zien. Help ons om er te staan, om er te zijn in deze wereld, in deze maatschappij. Als mensen die kanaal zijn. Die verwijzen naar uw werkelijkheid. Die daar zelf een beetje deel van worden. Door de doop, door het verbond. Doordat we bij uw woord leven. Vergeef wat we daarin tekortkomen. Sterk en zegen alle die in het donker zijn. Letterlijk, maar vooral ook figuurlijk. Die het moeilijk vinden om kerstfeest te vieren. Omdat ze geen enkele gezelligheid voelen en dat ook helemaal niet hebben in hun leven. Hij wil hen door uw perspectief juist laten merken dat dat licht waarover het gaat in uw woord een licht is dat je alleen in het donkere zien kunt. Mogen zij het dan beter zien dan wie ook van ons. Wees met hen die wakker moeten blijven. Waar ook ter wereld, omdat uw schepping wordt bedreigd, omdat er geweld is, omdat er nog lang geen kerstvrede is. Zegen hen die ingezet worden in vredesoperaties, waar ook ter wereld. We denken ook aan de families die met kerstfeest alleen maar moeten denken aan een zoon die er niet meer is. Hier in de hemel, uw vrede staat nog uit. Help ons om daarin gelovend te doen op deze aardbodem wat goed is en wat recht is. Hoor ons ook in de kleine dingen van ons leven als we die stilletjes voor u neerleggen. In de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alsook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, U krijgt gelegenheid uw gaven te geven in de dienst der offeranden. Straks dan kunt u de doopouders uiteraard in de hal de hand drukken, feliciteren. En we zingen zometeen tot slot met elkaar gezang 126, lied 126.
In de hal van de kerk treft u nog kerstattenties aan. Die zijn niet voor u bestemd. Die zijn bestemd om weg te geven. Dus er staat adres op. Kijk er even naar als iemand in de buurt woont. Niks leuker dan weggeven. En u bent ook welkom bij Kop Koffie. Met name de jonge gezinnen, de jonge kringjonge gezinnen biedt dat aan. Welkom bij een kop koffie. Ga nu heen in vrede. Ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.